Goedenavond gemeente en welkom in deze eredienst van wijkgemeente Pauluskerk. Fijn dat u en jij er bent. En ook van harte welkom als je deze dienst online met ons meebeleeft. Vanavond gaat voor dominee van Veluwe uit Kampen. Hartelijk welkom dominee. En wordt de orgel bespeeld door de heer Dick den Hertog. De bloemengroet. Vanochtend zijn de bloemen gebracht bij Willem en Gabriella Tjong. Vorige week zondag werden zij verblijd met de geboorte van hun zoon Alessio. Nogmaals van harte gefeliciteerd. Dan wil ik u nog op een punt wijzen uit de zondagsbrief. Aankomende woensdag is de seniorenmiddag. Die is hier in de brug en die middag begint om 14:00. Dan de collecte. Het is in deze dienst alleen een digitale collecte. Bij de uitgang is er ook de mogelijkheid om fysiek te geven. Tijdens het digitale collectemoment in de dienst worden de collectedoelen en de mogelijkheid hoe te geven nog nader toegelicht door de kerkredmeester van dienst. Dan vangen wij de dienst aan met het zingen van Psalm 100. En versen 2, 3 en 4. Namens de kerkraad wens ik ons een hele goede en gezegende dienst.
Laten wij stil worden voor God, ons hart richten op Hem, zodat we Hem kunnen ontmoeten in deze eredienst. Laten wij bidden. Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet loslaat het werk van zijn handen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van de Heer Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Laten wij ons loflied zingen. Lied 705, de eerste drie versen. Ere zij aan God de Vader, ere zij aan God de Zoon, eer de Heilige Geest, de Trooster, de drie enige in zijn troon. Wij willen het geloof belijden met de geloofsbelijdenis van Nicea Constantinopel. Die is nog weer wat ouder dan de apostolische. En die wordt ook in de Oosterse kerk beleden. En die is ook in de wij-vorm gesteld. Wij geloven. Dat is een mooie aanvulling. Het geloof is iets persoonlijks. Ik geloof, mogen we zeggen. Maar ook iets van ons samen. En daarna zingen wij van Psalm 95, vers 1 en 3. Steek nu voor God de loftrompet, hem die ons in de vrijheid zet. 1 en 3 van Psalm 95. Zullen we gaan staan? Laten wij dan spreken met mij in ons hart. Wij geloven in één God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, schepper van alle zichtbare en onzichtbare dingen. Wij geloven in één Heer, Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen. God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet geschapen. Eén van wezen met de Vader en door wie alles is geworden, die om ons mensen en om ons behoud is neergedaald uit de hemel en is vlees geworden door de Heilige Geest, uit de Maagd Maria, en is mens geworden, die ook voor ons is gekruisigd onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is en ten derde dag is opgestaan volgens de schriften, is opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van de Vader. En hij zal wederkomen in heerlijkheid om recht te doen aan levenden en doden. En aan zijn rijk zal geen einde zijn. Wij geloven in de Heilige Geest die Heer is en levend maakt, die uitgaat van de Vader en de Zoon, die samen met de Vader en de Zoon aanbeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten. Wij geloven één heilige katholieke kerk, apostolische kerk, en wij belijden één doop tot vergeving van de zonden. En wij verwachten de opstanding van de doden en het leven in de eeuw die komt. Amen. Laten wij samen bidden. Komt, werpen wij ons voor de Heer die ons gemaakt heeft, biddend neer, zongen we. Zo werpen wij ons voor u neer in het gebed, Heere God. Niet letterlijk dat we op de grond gaan liggen, maar geestelijk. En niet omdat we klein moeten of hoeven te denken van onszelf. Want u zegt zelf in de psalm dat u ons bijna goddelijk hebt gemaakt, maar dat we groot van u denken. Daarom werpen wij ons neer. U, de ontzagwekkende, grote God, onvoorstelbaar, eeuwige, schepper van alles, zo hebben we net beleden, van alle zichtbare en onzichtbare dingen. Want er zijn zoveel onzichtbare dingen. Wij beperken ons vaak alleen tot dat wat we zien, wat voorhanden is. Vergeef ons dat, Heere God. En wij danken u dat er een kerk is waar uw woord verkondigd wordt, zo hier midden in de stad. Dat mag laten zien van die onzichtbare dingen. Dat het niet zo is dat het allemaal naar de verdoemenis gaat, deze wereld. Al zou je dat soms wel eens denken aan alle leed die er is in de wereld. Aan oorlogen en verdriet en ontbindingen van relaties en ruzies. Maar u trekt met ons de diepte door. Ook de diepte van de secularisatie. En uw hand zal ons als schapen leiden, dat mogen we belijden. U gaat ons voor. En zo mogen we u eren, drie enige God, zoals we gedaan hebben met het gezang. En we mogen uw woord openen. En vanavond zo'n heel oud verhaal uit Genesis over Kain en Abel. En wat heeft dat ons nog te zeggen? Waarom staat het eigenlijk in de Bijbel? We willen vragen of u met uw Heilige Geest bij wil lichten. Zodat de woorden die daar opgeschreven staan in alle zorgvuldigheid ons helder mogen worden. Zodat we het mogen verstaan met ons verstand, maar ook met ons hart. Zodat die woorden die daar staan ons verder helpen. Het leven door. Dit leven door hier op deze plek waar u ons gesteld hebt. En zo bidden we u om uw geest. Kom, Heilige Geest, open onze oren, open ons hart, open uw woord in Jezus' naam. Amen. Wij gaan lezen Genesis 4, vers 1 tot en met 16, het verhaal van Kain en Abel. En het thema is leren van je ouders, leren van je voorouders. Je kunt van je ouders heel veel dingen leren. Goede dingen, zodat je toekomst hebt, zoals het gebod ook zegt. Eer je vader en je moeder. Opdat je dagen verlengd worden in het land dat de Heere God u geven zal. Ze leren je dingen van het verleden, ervaringen die ze op hebben gedaan. En geven je dat mee, zodat je toekomst hebt, dat je verder kunt. Maar ja, ouders zijn ook mensen. Ze maken ook fouten. En ook van die fouten kun je leren. Namelijk hoe het niet moet. En vanavond willen wij van verre voorouders iets leren. Die voorouders Kain en Abel. En dan als je dat leest, dan denk je, waarom staat dat eigenlijk in de Bijbel, dat verhaal? Heeft dat ons ook nog wat te zeggen? Staat het ook voor mij in de Bijbel? En als je daarachter wil komen, dan moet je zorgvuldig lezen. Wat staat er? Welke woorden worden er gebruikt? En dat willen we vanavond gaan doen. Ik lees Genesis 4, vers 1 tot en met 16. Dan lezen we, de mens had gemeenschap met Eva zijn vrouw. En zij werd zwanger en bracht Kain ter wereld. Met de hulp van de Heer, zei ze, heb ik het leven geschonken aan een man. Daarna bracht ze zijn broer Abel ter wereld. Abel werd herder, Kain werd landbouwer. Na verloop van tijd bracht Kain de Heer een offer van de opbrengst van het land. Ook Abel bracht een offer van de eerstgeboren dieren van zijn kudde, offerde hij de beste stukken vlees. De Heer schonk aandacht aan Abel en zijn offer. Maar aan Kain en zijn offer niet. Dat maakte Kain woedend. Zijn blik werd donker. De Heer zei tegen hem, waarom ben je zo kwaad? Waarom kijk je zo donker? Handel je goed? Dan kun je toch iedereen recht in de ogen kijken? Handel je slecht, dan ligt de zonde op de loer, begeerig om jou in haar greep te krijgen. Maar jij moet sterker zijn dan zij. Kain zei tegen zijn broer Abel, laten we het veld ingaan. En toen ze daar waren, viel hij zijn broer aan en sloeg hem dood. Toen vroeg de Heer, waar is Abel, je broer? Dat weet ik niet, antwoordde Kain. Moet ik soms waken over mijn broer? Wat heb je gedaan, zei de Heer. Hoor toch hoe het bloed van je broer uit de aarde naar mij schreeuwt. Daarom vervloekt ben jij. Ga weg van deze plek, waar de aarde haar mond heeft opengesperd om het bloed van je broer uit jouw hand te ontvangen. Ook al bewerk je het land, het zal je niets meer opleveren. Dolend en dwalend zul je over de aarde gaan. Kain zei tegen de Heer, die straf is te zwaar. U verjaagt mij nu van deze plek en ik mag u niet meer onder de ogen komen. En als ik dan dolend en dwalend over de aarde moet gaan, kan iedereen die mij tegenkomt mij doden. Maar de Heer beloofde hem, als iemand jou doodt, zal dat 7 maal aan hem worden gewroken. En hij merkte Kain met een teken, opdat niemand die hem tegenkwam hem zou doodslaan. Toen ging Kain bij de Heer vandaan en hij vestigde zich in Nod, een land ten oosten van Eden. Tot zover de schriftlezing. Laten wij nu eerst zingen. Lied 272, vers 1, 3 en 4, wat mooi past bij dit gedeelte. Lied 272, vers 1, 3 en 4. aankondiging zingen we Psalm 133, vers 1 en 2. Psalm 133. Psalm 133, vers 1 en 2, naar de verkondiging. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Leren van je ouders, of voorouders, daar kun je best wat van leren. Ik zei het al, goede dingen, slechte dingen, hoe het niet moet. En het zou dan ook mooi zijn als ouders, als ze iets verkeerd doen, dat ook tegen hun kinderen zeggen. En ook vragen om vergeving. Ik weet wel, dat is een van de mooiste momenten in de opvoeding. Als je aan je kinderen zegt, dat heeft papa verkeerd gedaan, wil je het hem vergeven. En dan zie je die kinderen daarin ook iets leren van, dat papa en mama is ook een gewoon iemand die ook verkeerde dingen kan doen en zijn niet heel hoog verheven als een soort supermensen. Dus ook van de verkeerde dingen kun je leren. En vanavond willen we kijken naar verre voorouders, Kain en Abel. En dan vraag je je misschien af, als je dat zo in het eerst leest, een beetje zo eroverheen leest, voor het eerst weer tot je komt, misschien heb je het al eens vaker gelezen, maar dan zeg je, waarom staat dat nou eigenlijk in de Bijbel, zo'n verhaal? Is dat nou ook iets voor ons? Of is het alleen een verslag van de eerste moord? Zo ja, dan weten we dat ook weer. Of heeft het ons ook iets te zeggen? Nou, daar willen we naar gaan kijken. En dan moet je niet dat oppervlakkig lezen, want dan ga je de verkeerde vragen stellen. Dan ga je vragen stellen, met wie was Kain dan getrouwd, bijvoorbeeld? Maar dat soort vragen worden helemaal niet beantwoord. Daar gaat het helemaal niet om. Het gaat om iets anders. En als je gaat kijken welke woorden er gebruikt worden, hoe het er staat, elk woord heeft een betekenis, dan kom je erachter. Want ook dit gedeelte is geschreven, staat in de Bijbel voor jou en voor mij. Ik zou het vanavond zo willen zeggen, die eerste vier hoofdstukken van Genesis zou je kunnen zien als spiegels. Het zijn spiegels waar je jezelf in dus kunt zien. Nou ja, als wij voor de spiegel staan, hè, dan zijn we gauw klaar, tenminste ik wel. En dan weet je, oh ja, dat ben ik. Ook al zijn er wel mensen, ik weet niet of hier zijn, die heel lang voor de spiegel staan. Maar spiegels zijn er dus voor om jezelf te zien. En wat zie je dan? Je hebt ook van die pretparken, daar heb je van die lachspiegels. Die zijn een beetje gebogen. En dan heb je zo'n hoofd en zulke beentjes. En dan moet je een beetje lachen. Die laten dus niet de werkelijkheid zien, lachspiegels. Nou ja, zijn het dit dan een soort lachspiegels? Of moet je zeggen, zijn het een soort huilspiegels? Want als je dat verhaal leest, dan staat het huilen je nader dan het lachen. Nou, ik zou het zo willen zeggen, Genesis 1 tot en met 4 zijn waarheidsspiegels. Je ziet er de waarheid in. In de Bijbel zie je de waarheid. En in die eerste vier hoofdstukken zijn het waarheidsspiegels. Je ziet de waarheid, je ziet werkelijk daar hoe wij mensen zijn. Wat wij mensen zijn. Genesis 1 tot en met 4 spiegelen ons voor hoe we echt zijn. Want zonder die spiegels zien we dat vaak niet. Maar dan kijken we bijvoorbeeld naar de tv, hoe die ons het werkelijke leven voorspiegelt. Als je dan naar zo'n soapserie kijkt, dan denk je, oh, is het leven zo? Nou, ik denk dat iedereen wel begrijpt dat zo'n soapserie niet het echte leven laat zien. Want dacht je nou echt dat vreemdgaan zo leuk is? Maakt meer kapot dan je lief is. En ook de reclame, die spiegelen ons een werkelijkheid voor die niet waar is. Ja, je ziet mensen die allerlei vette dingen eten, maar ze komen geen gram aan en blijven lachen. En zo kun je wel meer voorbeelden noemen van de reclame. Maar Genesis 1 tot en met 4 wel. Die laten ons de werkelijkheid zien zoals we echt zijn. Het zijn waarheidsspiegels. Ze geven het juiste beeld van de mens. Van u en ik. Van jij en ik. En de vraag is natuurlijk, durf je in zo'n spiegel te kijken? Vanavond. Kain en Abel. Ja, ben ik dat dan? Kan ik me daarin herkennen? Ja. Soms dan zijn we een Kain, een dader van iets verkeerds. En soms zijn we Abel, een slachtoffer van iets wat anderen ons aandoen. Nou, zal iemand zeggen, hou even hoor, dat gaat me te ver. Ik ben geen moordenaar, ik heb nog nooit iemand doodgemaakt. Nou, even rustig aan voordat je je gezicht afwendt van deze spiegel. Heb je ook nooit gedacht over iemand, wat een rotjoch? Of mens valt dood? Of misschien dacht je bij die aanslag van Trump wel, had hij wat beter gemikt? En het spreekwoord zegt niet voor niks, blikken kunnen doden. Dus wacht even met je hoofd afwenden, kijk nog eens even goed mee in deze spiegels. En laten we ze eerst eens even kort langslopen, die vier spiegels. Genesis 1 spiegelt ons voor, je bent mooi gemaakt. De schepping is goed en jij ook als mens ben je mooi gemaakt. Je bent gewild, zo ben je goed. Denk maar aan Psalm 139, dat God je heeft geweven in de schoot van je moeder. Je mag er zijn. En Genesis 2 spiegelt je voor dat je bent gemaakt voor de liefde. Om God en je medemens lief te hebben. En dat is misschien wel het hoogste haalbare, het hoogst ervaarbare in een huwelijk. En dan Genesis 3. Dat spiegelt ons voor dat wij de relatie met God hebben verbroken. We dachten het wel alleen te kunnen. We wilden niet naar God luisteren. Zo zijn wij als mens ook. En dan Genesis 4. Daar komen ook relaties aan de orde. De relaties met je broeders en zusters, met je medemensen. Die komen onder druk te staan. Het gaat in Genesis 4 dus over de mens en zijn medemens, zijn broeder, zijn zuster. Want zo heeft God deze schepping bedoeld. Dat mensen zouden leven met elkaar als broeders en zusters. Kain en Abel. Zijn het tweelingen? Ik zou het haast wel denken, hè? Als je het zo leest. Eva baarde Kain en ze baarde voort en baarde toen Abel. Daar hoeven natuurlijk geen 3 jaar tussen te zitten. Dat kan wel, maar het hoeft niet. Het zou best tweelingen kunnen zijn. En dan zegt Eva bij die eerste, ik heb een man van de Heere gekregen. Een beetje vreemd, hè? Als wij een jongen krijgen, dan zeggen we, ik heb een zoontje van de Heere gekregen. Of ik heb een jongen, of ik heb een kind van de Heere gekregen, maar niet een man. Let op, wat dat betekent. En dan komt er nog eentje en die noemt ze Abel. Ja, dat is... Dat betekent leeg, niets, lucht, damp. Zoals Prediker ook in het begin zegt, ijdelheid, alles is lucht, leegte gebruikt hij ook. Datzelfde woord, Abel. Het is dus een nietsje, het is niets, een minkukkel. Misschien was het ook wel zo, hè? Ik heb dat wel eens bij tweelingen, dat de ene toch wat sterker is, die heeft wat meer voeding gekregen in de baarmoeder en de andere is niet zo goed gegroeid. Een beetje een minkukkel, dat zou best kunnen. En dan Kain, die werd landbouwer. Dus die deed iets met de grond. En die probeerde dat productief te maken. Dat was het vak toen. Landbouwer, daar presteerde je iets. Daar was je een ondernemer. Hij stond zijn mannetje. En daarom zegt Eva, ik heb een man, echte vent, van de Heere gekregen. Iemand die succes heeft. En Abel, nou dat is dat nietje, die mislukkeling. Nou, die wordt dan maar schaapherder. Ja, dat is een beetje zo'n geminacht beroep. Hè? Denk maar aan de herders in de velden van Efrata bij Bethlehem. Maar aan hen werd juist het grote nieuws verteld. Aan die geminachte herders. Dus Kain werd landbouwer. Hij is een gesetteld mens. En Abel is de schaapherder. En die zwerft maar wat rond met zijn kudde. Zie je dat het omgedraaid wordt aan het eind? Het valt op, hè, dat uiteindelijk Kain moet dwalen en dolen over de wereld. Nou, hun namen spreken dus boekdelen. Kain, om nog even bij de betekenis van die naam stil te staan, betekent verwerver, productieman, iemand die het gemaakt heeft, iemand die slaat als een smid. En dus iemand die een vak uitoefent. Die iets presteert, iemand die zichzelf kan redden. En Abel betekent lucht, damp, niets. Iemand die mislukt. Zo iemand die altijd de zorg van een ander nodig heeft. Nou, misschien had hij dat ook wel als kind. Dat hij de zorg van zijn moeder nodig had, de zorg van anderen. En dan is het misschien ook wel logisch dat zo iemand ook een zorgend beroep kiest. Dat zie je wel vaker. Herder, zorgend beroep. En is in onze tijd ook niet dat zo tegenover elkaar gesteld wordt? Iemand die iets presteert en iemand die een zorgend beroep doet. Iemand die een productieman is, die een onderneming start, die geld verdient. Dat noemen we toch de sterkere beroepen, dat levert geld op. En de zorgende beroepen, dat noemen we toch ook de zachte sector. Dat kost alleen maar geld. Kain, de man, is iets. En Abel is niets. En de vraag is nu, hoe gaan die twee met elkaar om? Hoe gaat producent om met niets, met lucht? Ook daarin kunnen we iets van onszelf herkennen. In deze spiegel zijn mensen om ons heen voor ons ook niet vaak lucht. Ja, maar moet ik dan over mijn broer waken? Moet ik op mijn broertje passen? Nou, zo antwoordt, met deze wedervraag, antwoordt Kain grof en bot op die vraag van God. Waar is Abel, je broer? Is dat een vraag voor je, Kain? Waar is Abel, je broer? Is dat echt een vraag voor je? Dat zou toch niet een vraag voor je moeten zijn? Of je voor hem moet zorgen? Dat is toch het hele idee van mijn schepping, Kain. God liefhebben en je naaste als jezelf. Daarmee kom je thuis. Dat is je doel, dat is je bestemming. Dan hoef je niet te dolen. Zo kom je thuis. Kain, zou je niet eens naar je broer omzien? En daar komen we bij het sleutelwoord van dit gedeelte. Het woordje zien. Sleutelwoord van Genesis 4. En dan lezen we in vers 4. In de Nieuwe Bijbelvertaling. De Heer schonk aandacht aan Abel en zijn offer. Ja, ik snap dat wel, dat ze het zo vertalen. Maar er staat, de Heer zag Abel en zijn offer. Dat lees je nog in de Statenvertaling. De herziene Statenvertaling heeft het ook al niet veel beter. De Heer sloeg acht op Abel en zijn offer. En ik snap ook wel dat we dat niet meer begrijpen. Wat er letterlijk staat. De Heer zag Abel en zijn offer. En dan zou je kunnen denken, oh ja, de Heer zag Abel en zijn offer. Nou ja, oké, je zag dat. Maar er zit meer in, dat woordje zien. God kijkt naar Abel en zijn offer. En zegt daar eigenlijk mee, Kain, zou jij ook niet eens naar Abel kijken? Zou je ook niet eens naar hem omzien? En wat doet Kain? Kain werd kwaad. En zijn gezicht viel, staat er dan in vers 5. Ja, ook dat is natuurlijk niet te begrijpen. Zijn aangezicht viel, letterlijk zijn gezicht viel op de grond. Nou, dat snap je niet. Hoe moet je dat dan begrijpen? En daarom gaan de vertalingen een beetje interpreteren. De Nieuwe Bijbelvertaling vertaalt dan: zijn blik werd donker. Hij werd woedend en zijn gezicht, zijn blik werd donker. Dan is het een soort herhaling van dat hij woedend werd, zou je kunnen denken. Maar dan snap je toch niet echt wat hier gezegd wordt. En de herziene Statenvertaling die vertaalt: hij werd woedend, hij werd kwaad en hij liet zijn hoofd zakken. Dan zou je kunnen denken, ja, van schaamte waarschijnlijk, dat is hoofdzak. Hij durft God niet meer aan te kijken. Is dat het? Maar dat is het ook niet. Kain laat zijn aangezicht vallen op de grond. Hij kijkt naar de grond. Hij kijkt dus niet op. Als God dus zegt, Kain, kijk nou ook eens naar je broer, op en om, dan kijkt hij niet op. En om. Hij kijkt naar de grond. Hij blijft naar de grond kijken, dat, naar zijn productiemiddelen, naar zijn akker, dat wat geld oplevert. Want hij moet toch werken, daar is hij toch mee bezig. Dat is hij toch goed. En waarom neemt God het offer dan niet aan? Van de productie, van wat mijn zaak oplevert. Maar Kain kijkt dus niet om of op. Naar zijn broer. Hij kijkt niet naar zijn broer op of om. Dat is het. Wat hier wordt gezegd. Hij laat zijn aangezicht vallen. Terwijl God wil dat Kain naar Abel kijkt. Naar hem omziet. Maar hij wil niet het aangezicht van zijn broer zien. Want dan zou hij wel eens iets kunnen zien van God. Omdat de mens is geschapen naar het beeld van God. Kijk, God wil dat Kain, en God wil dat wij, want in die spiegel kunnen wij ons ook spiegelen. God wil dat wij met Gods ogen leren kijken. Met Gods ogen leren kijken naar onze naaste, naar de geringe broeder. Naar dat nietje. Naar mensen die voor ons lucht zijn. God wil dat wij met zijn voorkeursblik leren kijken. Zijn voorkeursblik voor het zwakkere. Voor die jongen die gepest wordt op school. En waar je van denkt, nou laat ik er maar niet te veel bij komen, want dan word ik straks ook nog gepest. Neem je het voor zo iemand op? Of voor dat meisje wat nooit uitgenodigd wordt voor de verjaardagsfeestjes van klasgenoten? En zo kun je zelf ook wel voorbeelden bedenken. En God wil juist dat wij zo leren kijken. Daarom kijkt God naar Abel en zijn offer. En wil dat wij ook zo leren kijken. Maar ja, dat doen we vaak niet. En daar zien we weer, herkennen we ons weer in die Kain. Hij wil niet kijken, want hij is eigenlijk jaloers. Dat God het opneemt voor de zwakkeren. Maar Kain kijkt naar de grond. Naar zijn productiemiddel. Waar de winst, waar het geld vandaan komt. En hij is jaloers dat God zijn offer niet aanneemt. Maar Kain, ik neem je offer nog niet aan. Omdat ik je wil laten zien dat je op aarde bent in de eerste plaats niet om geld te verdienen, niet om te werken, niet om je daarover zo druk te maken, maar om je druk te maken over je broeder. Een onderneming, het is goed dat mensen een onderneming hebben, een bedrijf stichten, maar dat is in de eerste plaats om werknemers een bestaan te verschaffen. Dat ze een gezin kunnen onderhouden. En het gaat er dus niet in de eerste plaats om geld te verdienen, zodat je naar de beurs kunt en nog meer omzet maken. Je kent zelf ook wel bedrijven waar dat radicaal fout gaat. Ik ken ook bedrijven waar het goed gaat. Ik ken een aannemer van een aardig groot aannemersbedrijf die 's nachts wakker ligt als het met een van zijn personeelsleden niet goed gaat. In het gezin. En dan probeert hij mee te denken en ook financieel te helpen. Daarvoor ben je op aarde, Kain. Kain, de grondwerker, kan niet loskomen van zijn grond, van de grond waar hij uit is genomen. En zo is de mens geschapen. Hè? Stof, uit stof zijn we geschapen, uit de grond, uit de aarde zijn we aards. En God blies ons de adem in voor een hoger doel. Maar hij kon niet loskomen, hij kon niet opkijken, zodat hij verder komt. Hij kon niet loskomen. Hij ziet alleen die akker, zijn productiemiddel. In vers 14 lezen we dat. Dat Kain zegt, u verjaagt mij van deze plek. En dat is heel wat voor hem. U verjaagt mij van deze plek waar ik alles op had gezet. En in vers 12 zegt God, dat land, dat zal geen opbrengst meer geven. Dus het gaat hier dat produceren, dat niet het laatste is. En zelfs niet het eerste. Hij ziet alleen maar die productiemiddelen. En zijn broer niet. Later kwam Jezus. De ware broeder. Hij deed het voor. Wat het echte leven is. Weer een spiegel. Waarin we ons mogen spiegelen. Waarin we zien hoe de mens echt bedoeld is door God. En waar we op gaan lijken. Steeds meer en meer. Hij keek wel op en om naar zijn medemensen, naar zijn personeel. En hij werd met innerlijke ontferming bewogen over de zwakkeren, over de geringeren, over de zieken en de melaatsen. En ook God doet het. Straks aan het eind van de dienst krijgen we de zegen weer mee. Hij verheffe zijn aangezicht over u. En geven u vrede. Sommige mensen denken dat God dat doet om een beetje boven ons te staan. Hij verheffen zijn aangezicht over u. Zo van, nou eens kijken wat zit daar eigenlijk. Maar dat verheffen van zijn aangezicht is dat opkijken en omkijken. Hij is blij. Zijn stralend aangezicht verheft hij over ons. En geeft ons zijn vrede. Hij laat zijn gezicht dus niet zakken. Maar hij kijkt naar ons op en om. En zo wordt Kain opgeroepen om dat ook te doen. Want zo lezen we in vers 7, handel je goed, dan kun je je hoofd opheffen. Dan kun je iedereen recht in de ogen kijken. Dan hoef je je gezicht toch niet te laten zakken. Maar als je slecht handelt, ligt de zonde op de loer. Weer dat motiefwoord. Die loert naar je. Nou, kijken met een verkeerde bedoeling. Loeren om je te pakken te nemen. Zo loert de zonde op je. Maar Kain wil blijven leven. Zonder die storende verplichting ten opzichte van zijn broer. Maar daardoor raakt Kain de weg kwijt. Dolend en dwalend moet hij nu over de aarde gaan. Weg van zijn productiemiddelen. Hij, die zonder zorg voor zijn broeder wil zijn, wordt eenzaam. Zolang wij niet thuis geven aan onze broeder, zolang zullen wij niet thuis komen in deze wereld. Maar zullen we dolen en dwalen en komen we ook niet bij God. Ik zal, zo zegt Kain, voor uw aangezicht verborgen zijn. En dan vestigt hij zich in het land Not. Daar kun je helemaal niet vestigen. Want Lot betekent nergens. Lot betekent dwaling, doolhof. En de vraag is, zal hij ooit nog de uitgang vinden van de doolhof? Zal hij ooit nog thuis komen? Not is nergens. Zonder God ben je nergens. Maar toch, Kain zei, ik zal voor uw aangezicht verborgen zijn. Toch is dat niet waar. God blijft ook naar Kain omkijken. Want Kain krijgt een teken mee. Zoals slaven vroeger een teken meekregen als eigendom. dan wisten de mensen als zo'n slaaf was weggelopen, oh, die is van hem. En zo kreeg Kain een eigendomsteken mee. Het was zichtbaar blijkbaar, want ze zeiden, de staat, als ze Kain zagen, dan wisten ze dat ze hem niet moesten doden. Was het een soort teken op het voorhoofd, de Alef bijvoorbeeld, de eerste letter, de letter van God. Ook wij hebben een teken op ons voorhoofd gekregen. Een teken op ons voorhoofd bij de doop. Ook een eigendomsteken. Je bent van mij, zegt God. Laat niemand aan je komen. Je bent beschermd. En ook al dool je door de wereld en ook al ben je helemaal de weg kwijt, God zegt afblijven. Wat hij ook gedaan heeft, hij, zij, is van mij. Zo hebben wij ook zo'n Kainsteken, ook zo'n levensteken. En dat hebben we nodig, want ieder mens leeft onder Gods genade. Want het is toch een Godswonder dat we nog leven. Het is een Godswonder dat we nog leven gezien hoe we omgaan met onze broeders en zusters in deze wereld. En zo werd ons vandaag een spiegel voorgehouden, waar we in mochten zien hoe wij als mensen werkelijk zijn. En de vraag die Kain stelt, moet ik dan voor mijn broer waken, moet ik dan op mijn broer passen? Die vraag blijft hangen. Die vraag wordt niet beantwoord door God. Want het antwoord weet je zelf wel. Amen. Laten wij samen danken en met elkaar en voor elkaar bidden. En we willen bidden voor Miranda Scholten, die op 7 augustus een pijnblokkade in de rug ondergaat. Ze heeft een hernia en veel pijn. We bidden om Gods nabijheid en zegen. Voor William en Gabrielle Chong, die werden verblijd met de geboorte van hun zoon Alessio Thomas Chong, roepnaam Alessio. En wij willen ook voorbeden doen voor de familie van mevrouw Mieke Vervoren Buitelaar, die overleden is op de leeftijd van 68 jaar. Zij heeft vele jaren van vele periodes van ziekte en behandelingen gekend. Donderdag 1 augustus was de afscheidsdienst hier in de kerk. Laten wij samen bidden. Heer onze God, wij danken u voor uw woord. Wat is het toch goed om de Bijbel te hebben waarin u zichzelf openbaart. Waarin uw plan openbaart met deze schepping, deze wereld. En waarin u laat zien dat u doorgaat, dat u niet loslaat het werk van uw handen. Zoals we dat aan het begin van de dienst mochten belijden. Heere God, als wij u zouden zijn, zouden we het bijltje er al lang bij hebben neergegooid. Want het gaat nog steeds niet zoals u het bedoeld hebt. Dat wij leven als broeders en zusters in deze wereld. Omdat we zonen en dochters zijn van hetzelfde huis. We zijn allemaal mensen. En toch leven we als vijanden vaak met elkaar. In het groot, in oorlogsgebieden, zien we dat weer in onze tijd dichtbij. En ook in het klein voeren we soms oorlog met elkaar. In familie, vriendenkringen, kerkelijke gemeenschappen. We belijden schuld daarover. En wij willen u vragen, laat de verkondiging vanavond weer een bijdrage leveren aan dat we ons bezinnen. Dat we weer met uw ogen leren kijken naar de mensen om ons heen. En niet met ogen van Kain, die alleen maar naar beneden keek. Wat levert het me op? Maar dat we een stap mogen doen. Ook misschien in conflict situaties. Een eerste stap. Niet zeggen, mijn huis staat altijd open, want dat is geen stap doen. Maar echt een stap, zonder daar iets voor terug te verlangen. Heer onze God, zo bidden we u, dat deze dienst ons mag helpen de komende week. Om zo te leven zoals u het bedoeld hebt. En wij danken u voor uw Zoon Jezus Christus, die naar deze wereld kwam. Om het bloed van Abel en het bloed van alle slachtoffers daarna te verzoenen. Met zijn eigen bloed. Heere onze God, zo danken wij u daarvoor. We willen u bidden voor elkaar. We bidden voor Miranda Scholten, die pijnblokkade moet ondergaan in haar rug. Wilt u met haar zijn? We bidden om uw nabijheid en dat de behandeling het gewenste resultaat mag hebben. Wij danken u met William en Gabrielle Chong voor de geboorte van hun zoon. Heere God, geef dat de ouders alles mogen ontvangen van u om een kind op te voeden, zodat het u mag leren kennen. En we bidden u voor de familie van mevrouw Mieke Vervoorn, Buitelaar. Voor haar kinderen en kleinkinderen. Heere God, geef dat ze uw nabijheid mogen ervaren in dit verdriet. Nog zo jong en dan al je ouders moeten missen. Opa en oma. Heer onze God, zo bidden wij u voor allen die een geliefde moesten missen aan de dood. Misschien al wel 2 jaar geleden of 5 jaar of 10 jaar. De omgeving heeft het er niet meer over, maar blijf toch een litteken. Wees met hen. Zo leggen wij alles in uw handen, ook uw schepping. En laat uw koninkrijk komen, Heere God. Van ons komt het niet. Het moet echt van uw kant komen. En daar bidden we dan ook om. Ga zo met ons mee. Dat vragen wij in Jezus' naam. Amen. Dan is er een collecte, digitaal en bij de uitgang. En u gaat er nog wat over zeggen? Ja.
Goedenavond gemeente, mijn naam is Tom Snoei, ouderling kerkrentmeester. Ik wil wat vertellen over de collecte vanavond. Dat is voor zowel diaconie en kerkbeheer. Diaconale collecte is bestemd voor activiteit cluster kerk en vluchteling. Dit cluster zet zich in op verschillende manieren in voor statushouders en vluchtelingen in Gouda. Door taaloefengroepen, samen sporten, samen eten en met andere activiteiten wordt hulp en ondersteuning en een luisterend oor geboden. De collecte voor kerkbeheer houden we wekelijks. Uw gift wordt gebruikt voor alle zaken die nodig zijn om onze kerk in stand te houden. De opbrengst van deze collecte wordt onder andere aangewend voor de exportatie van onze kerkgebouwen. Denk je hier bijvoorbeeld aan het onderhoud van de kerkbanken. Of het aanschaffen van stoelen of tafels, maar ook kosten voor verlichting en techniek zoals beamer en de streaming. U kunt digitaal geven via de Pauluskerk app of door gebruik te maken van de kaartjes in de bank. Wilt u fysiek geven, dan kan het aan de uitgang. De zak is voor de diaconie bestemd en de schaal is voor kerkbeheer.
Ga dan heen in vrede, u hier en ook thuis, en ontvang de zegen van de Heer. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Thank you.